We hebben dus vanmorgen een beetje gekeken op wat de gemeente niet is en wat ze wel is. Maar de Bijbel laat ook duidelijk zien wat kenmerkt nou een gemeente. Wij zien een gemeente vaak aan een titel van een gebouw. En dat is een kenmerk. Het is een baptist of het is gereformeerd, hervormd, het is een pinkstergemeente of het is weet ik veel wat voor gemeentes we allemaal hebben. En dat is bij een beetje ons kenmerk. Maar het kenmerk van een gemeente in de Bijbel is heel anders. Laten we eerst eens naar 1 Korinthe 1 vers 9 kijken. We gaan er een beetje snel doorheen, gewoon even 5 kenmerken. Er zijn er veel meer, maar ik denk dat er ook wat basiskenmerken zijn waar de rest verder uit voort kan vloeien. Maar dan zullen we daarna ook kijken of jij daar jezelf ook als jong gelovige, jong in leeftijd, misschien ook zelfs geestelijk jong gelovige, hoe jij je daarin ziet functioneren en of jij je daar ook herkend in voelt. In 1 Korinthe 1 vers 9, dan zegt Paulus dit, en hij spreekt tot de gemeente in Korinthe: God is getrouw, door wie gij geroepen zijt tot gemeenschap met zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Hij zegt dus tegen de gemeente van Korinthe: vergeet niet tot welke reden jullie als geheel in gemeente geroepen zijn. Is tot gemeenschap met mijn Zoon, in wie ik een welbehagen heb, de Heer Jezus Christus. Nou, dan moet je natuurlijk voorzichtig zijn hoe je dat woord gebruikt. Dat als je in Sliedrecht loopt en mensen vragen: wat doen jullie daar binnen? Ja, daar binnen hebben we gemeenschap. Dan zullen mensen sommige vragen hebben: wat bedoel je dat? Want bij gemeenschap hebben we vaak een heel andere gedachte. En dan zijn we seksueel georiënteerd, gemeenschap. Maar gemeenschap, zoals de Bijbel het bedoelt, is een diepe relatie hebben met. Een diepe relatie hebben met. Dat is gemeenschap. Wij denken in een huwelijk aan gemeenschap, denken we gelijk aan het lichamelijke gemeenschap. Maar de Heer heeft iets veel mooiers voor het huwelijk. En dat is die innerlijke, diepe relatie. Een geestelijke gemeenschap waar je een huwelijk werkelijk op kunt bouwen en tot het einde toe, tot de dood je scheidt, kunt bewaren. Dat kan alleen als je die gemeenschap met elkaar hebt. En de gemeenschap waarom wij samenkomen is rondom de naam van onze heiland, onze verlosser. Dat moet een kenmerk zijn van de gemeente. Dat als je daar binnenkomt, dat je in die gemeente al proeft en ervaart om wie het in de gemeente gaat. Dat je proeft, het gaat daar om de Heer Jezus. Het gaat geen eens om de dominee of om de oudste of om wie dan ook. Ik ervaar hier dat ze hier een relatie hebben, een levende relatie met Christus. En dat is heel belangrijk, want de Heer Jezus zegt ook, als je een gelovige bent, dan is Hij in ons en wij in Hem. Dat is die diepe relatie die we mogen hebben. En daardoor, als het dan ook die gemeenschap is, dan gaat het ook niet of we goed georganiseerd zijn. We denken, weet je wel, we moeten tegenwoordig, als je advertenties ziet, hè, onze gemeente is daar ook mee bezig. Er zijn ze een nieuw plan voor de gemeente aan het schrijven. En dan oudste of een voorganger, oudste en zelf stafsleden. Het eerste vereiste is dat ze een hoger denk- en werkniveau hebben. En dan denk ik, hier gaan we fout. En dat heb ik ook geschreven. Hier gaan we volledig fout. Want ik heb de vraag gesteld, dus er is bij ons in de gemeente geen plek meer voor vissersmensen, voor timmermannen, want je moet een hoger denk- en werk. We gaan aan management denken, we gaan aan organisatie denken. Als wij gemeenschap hebben met de Heer Jezus, het hoofd van het lichaam, dan gaat dat organisme, want dat is de gemeente, dat gaat werken. Dat gaat functioneren. Maar belangrijk is dat daaruit voortkomt wat 1 Johannes 1 vers 7 zegt: maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, de Heer Jezus, hebben wij gemeenschap met elkander. Elkander. Ik denk dat een kenmerk van een gemeente van de Heer Jezus is, dat je ziet, doordat ze gemeenschap hebben met het hoofd, met de Heer Jezus Christus zelf, zie je dat. Dat gaat omhoog met Hem, en dat wordt gezegend terugwaarts naar elkander toe. En dan kun je het met elkaar vinden. dan kun je met elkaar verder. En heb je geen strijdpunt of je halleluja nou met een H of met een A schrijft. Want je vindt elkander niet in een woord, maar je vindt elkander in een persoon. Ik denk dat dat een van de kenmerken van een gemeente is. Tweede kenmerk, Galaten 5 vers 13. Galaten 5 vers 13. En dit is weer tot de gelovigen, de gemeente in Galaten. Dat zegt, want gij zijt geroepen, broeders. Eerst waren we geroepen tot gemeenschap met het hoofd. Nu zijn we geroepen, broeders, om vrij te zijn. Vrij te zijn. En dan staat er, gebruik echter die vrijheid niet als aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Als je vrij bent, echt vrij in Christus, dan gaat die vrijheid, die gaat tot zegen zijn tot anderen. Want je moet niks meer en je hoeft niks meer, maar je krijgt een verlangen om dingen te gaan doen. En dat is een kenmerk van de gemeente, dat wij niet meer onder de wet en onder regels leven. Nu, natuurlijk geeft de Bijbel richtlijnen voor de gemeente. Maar dat is om ons te beschermen, om ons te doen groeien in Christus. Maar dat is niet als een wet. Kijk eens naar vers 1 van hoofdstuk 5. We zijn vrijgemaakt, lezen we, en vers 1. Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houd dus stand. Laat nooit je vrijheid door religie, door religieuze instellingen ontnemen. Je bent vrij in Christus. En het zegt ook niet, laat je niet wederom een juk opleggen. En daar zijn we zo goed in met elkaar. We zijn zo goed met elkaar om te zeggen van je moet dit en je moet zus en je moet zo. En op een gegeven moment loop je met zo'n bochel van een juk en je vindt er niks meer aan. Is dat nou geloofsleven? Het leven is vrij. Is vrij. En dan kun je ook genieten als christen van het leven. En omdat je van de Vader houdt, wil je wel leven volgens zijn regels. Betekent dat dan dat alle oude testamentische regels niet meer bestaan? Die bestaan nog, maar het is heel anders. Als je de 10 geboden leest, hè, dan zijn de eerste 4 in relatie tot God. En de andere 6 zijn in relatie tot je medemens. En dan overal waar ik dan lees, gij zult, is door de Heilige Geest veranderd in mijn hart van, ik wil dat helemaal niet. Gij zult niet stelen, zegt de wet. In de geest zegt, ik wil helemaal niet stelen. Gij zult niet begeren, zegt de wet. In de geest, ik wil helemaal niet begeren, want ik heb alles ontvangen in Christus. De wet zegt, gij zult God lief hebben boven alles. In de geest, ik wil God lief hebben boven alles. Zie je hoe de geest van God je vrij maakt van de wet en toch de wet op een andere manier vervult in je hart, maar als een verlangen om te gaan doen. Dat vind ik het mooie van die vrijheid in Christus. Vrijheid is niet doen en laten waar je zin in hebt. Vrijheid is dat je vrij bent om te leven vanuit Gods genade en wat Hij door je schenkt. Ik denk dat dat een kenmerk van de gemeente is. En dan kun je dat allemaal een beetje verschillend invullen. En dat zegt Paulus ook. Dan zegt hij, als jij vlees eet tot eer van God, eet vlees tot eer van God. Als iemand geen vlees eet tot eer van God, eet geen vlees tot eer van God. Maar leg elkander dat juk niet op. Want je hebt die vrijheid om dat te doen. En als je die kenmerken kan handhaven binnen de gemeente, dan zie je een hele diversiteit hoe mensen met hun geloof omgaan, hoe ze het beleven, maar samen beleven ze dat als een geheel. Ik denk dat dat een kenmerk van de gemeente is. En hij heeft ons vrijgemaakt. Ander kenmerk, Efeze hoofdstuk 4. Efeze hoofdstuk 4, derde kenmerk. Een kenmerk van de gemeente is eenheid. is eenheid. We zijn leuk met een spel bezig nu, een filmpje maken over verdeeldheid. Maar een kenmerk van de gemeente moet juist eenheid zijn. Want wat zegt de Heer hier? Vers 1. Als gevangenen in de Heer vermaan ik u dan te wandelen waardig de roeping waarmede gij geroepen zijt. Met nederigheid, zachtmoedigheid, ontmoedigheid, elkander in liefde te verdragen. En dan zegt hij, en u te beijveren de eenheid des geestes te zoeken. Staat dat? Je ziet ja te knikken.
Nee, ik zit niet te knikken.
Staat dat er? De eenheid des geestes te zoeken. Het staat te bewaren. Je kunt alleen iets bewaren wat je al hebt. Je zoekt naar hetgene wat er niet is. En in heel veel gemeentes kom ik erachter dat de oudste en de hele raad is aan het vergaderen hoe we weer één kunnen worden. Dat is onbijbels. Dat is hartstikke onbijbels. Want je bent één in Christus. En dat moet je bewaren. En er staat zelf dat je daar actief aan deel moet gaan nemen. Je moet je beijveren. Je moet je inzetten om te zorgen dat de duivel dat nooit tussen jou en je broeder en tussen in de gemeente verbreekt. Die eenheid ligt in Christus. Daarin moeten we elkaar ontmoeten. En dan maakt het ook niet meer uit wat je achtergrond is, wat je doet, wie je denkt. Je bent één in Christus. En als je met elkaar daarin kunt vinden, kun je altijd verder. Kun je altijd verder. Dat is een geweldig kenmerk van de gemeente van de Heer Jezus Christus. En ik geloof dat de duivel, die weet dat heel goed. En daarom zal hij ook hele kleine geschillen, zal hij doen opblazen, dat die eenheid verbroken wordt. Zodat de mensen van buiten zullen zien, dan moet je eens kijken. Die wil daar nou lid van worden. Ik snap het niet. Ik zei van, ik geloof tegen Jeff dan nog, als ik dan in Sliedrecht spreek en ik kom daar 's morgens aan, zie je mensen lopen op straat. En ze lopen allemaal heel veel lopen strak voor zich uit te kijken. Mogen geloof ik naar andere mensen niet zwaaien of goedemorgen zeggen. En die gaat naar die kerk, die gaat naar die kerk, die gaat naar die kerk, die gaat naar die kerk. En zo verkondigen we de verdeeldheid van christen zijn. Dat is helemaal verkeerd. Ik vind het bijzonder dat God die ruimte geeft dat er verschillende gemeenten zijn. Want dat is nu eenmaal binnen een gezin. Ik heb 4 dochters. Ze kleden zich verschillend. Ze praten verschillend. Ze hebben verschillende verlangens. Ze richten hun huis verschillend in. En toch behoren ze alle 4 tot hetzelfde gezin. En die ruimte is er. Die ruimte is er. Maar waar gaat het om? Staat de Heer Jezus centraal? En als dan iemand in zijn pakje naar een zware kerk gaat en jij gaat in je spijkerbroek, dan moet je elkaar kunnen groeten, omdat het allebei om de Heer Jezus gaat. Dat is de eenheid. En het ligt aan jou zelf wat je ermee doet. Ik heb alle mensen heb ik lief. Dan gaan ze in een zwart pak, gebukt onder hun zonde de kerk in. Vind ik het heel jammer dat ze niet de vrijheid kennen, maar ik zal ze blijven groeten. Ik zal ze blijven groeten. Want de Bijbel staat, uw vriendelijkheid moet alle mensen bekend staan. Er staat niet, zijn vriendelijkheid moet jou bekend staan. Nee, uw vriendelijkheid. Het gaat om allereerst, is mijn vriendelijkheid bekend? Groet ik wel de mensen? Een kenmerk is eenheid. En houd dat vast, ook zo met elkaar. Jullie zullen heus wel verschillen hebben, verschillende gedachten, soms irriteren aan elkaar. Maar wat bindt jullie nou samen? Dat is dat volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Dat moet je je nooit laten ontnemen. Een ander kenmerk van de gemeente, 1 Petrus 2. Dat is het 4e kenmerk. En dat is een kenmerk wat we vooral in Europa en Amerika proberen te vermijden. Dat is het kenmerk van het lijden. Het lijden met een lange ei. Want lijden met een korte ei willen we allemaal. Maar het gaat hier om het lijden voor Christus. 1 Petrus, hoofdstuk 2. Wegen bij hoe jullie zijn. 1 Petrus, hoofdstuk 2, vanaf vers 19. Want dit is genade. Indien iemand, omdat hij met God rekening houdt, leed verdraagt. Gek, hè? Als jij rekening met God houdt en je lijdt eronder, dan zegt de Bijbel dat is genade. Nou, dat klopt in onze gedachten helemaal niet. Weet je waar daar een groot voorbeeld van is? Jozef. Jozef had de kans om met een vrouw naar bed te gaan. En Jozef zegt, hoe zou ik kunnen zondigen tegenover Potifar en tegenover God? Hij koos voor God. Hij hield rekening met God. En wat was zijn beloning? Een haren?
De baas.
De baas. De gevangenis in. Hij moest lijden voor zijn keuze. En dat is vaak wat wij nou net niet willen. Wij geloven, weet je wel, als je voor God kiest en je maakt keuzes voor God, dan gaat hij je zegenen en hij gaat je alles geven wat je nodig hebt. En wij hebben dat zo vaak gehoord, als omdat we zendelingen zijn. Dan hadden we hele moeilijke periodes, of weet je wel, er gebeurde wat met onze auto, of wij zaten vast in de modder, of ik verloor bijna met mijn vinger, die heb erbij gehangen. En dan zeggen ze, ik snap het niet. Jullie zijn toch zendelingen? Hallo? Dus omdat we zendelingen zijn, gebeurt ons niks, hoeven wij niet te lijden. Hier zegt de Bijbel, die zegt, het is genade indien iemand, omdat hij met God rekening houdt, leed verdraagt. En uit het onrechte leidt. Pas niet in ons westelijk beeld. Dan moet je eens kijken met broeders en zusters in Afrika, in Azië. Het is ongelooflijk wat sommige van onze broeders en zusters moeten doormaken. Daar kunnen ze niet voorstellen dat je zo hier met je Bijbeltje zit en over het geloof praat. Wie bekruipt op dit moment de angst dat er iemand binnenkomt met mitrailleurs of een pistool op je hoofd zet? Elk moment kan dat gebeuren, zegt. Geloof jij in Jezus? Kunnen we ons niet voorstellen. Maar het is wel de realiteit. Het is wel de realiteit. En daarom moeten wij die vrijheid die we hebben ook volledig gebruiken. Volledig. Om de Heer te loven en te prijzen. Lijden is een kenmerk van de gemeente. Dat we bereid zijn. In 2 Timotheus 1 vers 8. Daar staat. Schaam u niet voor het getuigenis van onze Heer. Maar wees bereid voor het evangelie te lijden. En zegt ook hoe. In de kracht van God. 2 Timotheus 1 vers 8. Wees bereid te lijden. En waarom kan een gemeente lijden? Waarom zou een gemeente een kenmerk van de gemeente zijn dat we bereid zijn om voor de Heere Jezus te lijden? Dan vinden ze me maar een idioot. En dan vinden ze mij maar gek. Goed, en dan willen ze dan maar niet met mij omgaan, omdat ik een christen ben. En goed, dan kan ik bepaalde dingen niet doen en niet kijken, want ik wil de Heer dienen. Jammer dan. Waarom kan het dat een kenmerk van de gemeente lijden is? Omdat een ander kenmerk van de gemeente is die geweldige hoop die wij hebben. Die geweldige hoop. En nou weet ik, als je jong bent, nou dat komt nog wel. Je hebt nog zoveel dromen, zoveel verlangens van het leven. Je zou nog zoveel willen doen. En als je wat ouder wordt, dan heb je wel van, nou, hier komt u maar vandaag hoor, ik vind het best. Weet je wel? Maar ja, dan kijk ik nu naar mijn kleinkinderen en denk, nou, die wil ik toch ook wel weer zien groeien. Mijn twee jongste dochters wil ik best getrouwd zien. Dus er zijn best een hoop dingen die ik nog zou willen zien. Maar waarom kan een gemeente lijden? Romeinen 8 vers 18. Dan beginnen we bij 17 of zo, gewoon Romeinen 8. Romeinen 8, vers 17 en 18. Dat zegt in eerst in 17. Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God. En mede-erfgenamen van Christus. Immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking. Met andere woorden, de verheerlijking die gaat gepaard met lijden om Christus wil. Dat is een Bijbels principe. Want als erfgenamen, dan denken wij bij erfgenamen gelijk aan de mooie dingen. Aan de mooie dingen. Ik heb twee broers. Nou, mijn vader zit in een, die is dement, die zit al 4 jaar in een tehuis. En mijn moeder nou sinds februari, maar ze komen nooit. Ze komen nooit, doen ook helemaal niks. Helpen niet met papieren, bezoeken hun niet, niks. Maar wacht maar als er een overlijdt. Dan weet ik zeker, mijn jongste broertje staat eerst op de stoep. En die weet precies wat hij hebben wil. Want een erfgenaam denkt vaak, wat kan ik ervan krijgen? Een erfgenaam denkt nooit aan, wat gaat het me kosten? En het kost ons nu heel veel. Toen mijn vader uit huis werd geplaatst, zelfs mijn zus, die ging niet naar mijn moeder toe om te helpen. Ik ben toen uit Bolivia teruggevlogen, kostte me een hoop geld, kostte me een tijd van mijn bediening. Maar dat is het deel van erfgenaam zijn. Nu gaan wij niet terug naar Bolivia vanwege mijn moeder. Dat is een deel van erfgenaam zijn. Is ook het gedeelte wat je niet zo leuk vindt. En dat is ook met dit. En waarom is dat geen probleem? Moet je wel doorlezen. We hebben dan van die kopjes ertussen gemaakt. Wat Paulus zegt, want ik ben er zeker van. Mooi is dat, hè? Er zijn mensen die worden altijd kwaad op die evangelische christenen. Jullie denken altijd alles dat je zeker weet. Weet je niet, hoe kan je nou zeker zijn van je geloof? Paulus zegt hier, ik ben er zeker van. Dat is een Bijbels principe, zekerheid. En hij zegt dat het lijden van de tegenwoordige tijd, van nu, niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Ik denk dat dat ook een kenmerk van de gemeente is. Is dat we die eenheid hebben met elkaar, waar het gaat om de Heer Jezus. En doordat het gaat om de Heer Jezus, hebben we oog voor elkander. Doordat we oog hebben voor elkander, gaan we ook die eenheid bewaren. En dan zijn we ook voorbereid om voor te lijden. En we kunnen lijden omdat we weten dat het maar even is. Want wat er komen gaat, gaat dat alles ver te boven. Nou, als dat werkelijk de kenmerken zijn van de gemeente, dan zou je daar toch deel van willen maken. Dan zou je daar toch deel van willen zijn. Tenminste, ik wel. Maar wat je jammer genoeg ziet, is dat we met al ons eigen vlees, eigen ik, eigen ideeën, precies wat die paus gezegd. Hoe vaak heb je zelf niet met zo'n bord op in de gemeente gezeten? Ik ben er ook schuldig aan, hoor. Toen ik vooral toen pasgelovig was, en dan had je iemand een keer horen preken, nou, ik vond er niet veel aan. En dan later kwam die nog een keer en dan zei, ja, ik ga niet. Die vent kan helemaal niet preken, joh. Nee, ik was niet bereid om naar hem te luisteren. Want de Heere God kan die man wel gebruiken in mijn leven. Maar ik had ook zo'n bordje. Kan er geen andere prediker komen? Weet je wel? Of er moet een ander lied gezongen worden. Of weet ik veel wat. We verzinnen zoveel dat we allemaal daaraan schuldig zijn. Maar kunnen wij gaan zitten zonder dat bordje? Gewoon zonder dat bordje. En zeggen, Heer, ik ben lid van uw gemeente. Daar wil ik deel van zijn. Nou is de vraag. Als je kijkt naar je eigen gemeente, je eigen leven. Hoe zie jij je eigen functioneren binnen de gemeente? Hoe zie jij dat jij misschien bepaalde kenmerken invloed kan hebben op de gemeente. Zie jij binnen je eigen gemeente mogelijkheden en voel je je geaccepteerd dat je daar ook groeien kan binnen je gemeente? Of heb je het gevoel, wij zijn een jeugdgroep, een groepje apart in de gemeente. Ik voel me eerlijk gezegd nog ineens deel van het geheel. En dat zie je ook vaak, want jullie zitten meestal links op de achterste rijen. Dat is waarschijnlijk de jeugdrijen. Weet je wel? Of is dat, waarom is dat? Omdat jullie vrienden zijn? Of is dat omdat je je geen deel voelt? Dus, we kunnen even zo met elkaar. Wie kan vertellen iets over je plek in de gemeente? Hoe voel jij je in de gemeente? Wie durft daar, voel je je geaccepteerd? Of iets over je kenmerken? Waar vind jij dat het aan schort? Of waar vind jij dat jij persoonlijk invloed op kan hebben? Of hoe zie jij jezelf? Vertel iets over jezelf. Als onderdeel van de gemeente van de Heer Jezus. Brandmolens.